103.3 en FM 106.8. Als het in Amsterdam gebeurt, dan hoort u het hier.
De stem van de hoofdstad.
Rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Kunst en cultuur.
Goedemiddag, je luistert naar het programma Levensverhalen rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. En vanuit onze studio hebben we een prachtig uitzicht over een zonnig Oosterdok, dus kom vooral langs hier op de vierde verdieping. Publiek is welkom, er staan al stoelen klaar. In dit programma praat ik elke week met iemand over zijn of haar leven en of werk. En dat doe ik aan de hand van meegebrachte muziek, foto's, beeldmateriaal. En vandaag is mijn gast vormgeefster en ontwerpster Frida Padoe. Op dit moment is haar werk te zien in de OBA in de Spaarndammer buurt. Hartelijk welkom. Fijn dat je er bent. En straks gaan we nog veel uitgebreider in over op je werk en op wat je allemaal doet. Maar even voor de mensen die misschien vandaag nog een mooi ommetje willen maken en naar die OBA willen gaan in de Spaarndammer buurt. Wat zien ze als ze daar binnenkomen?
Daar zien ze boekwerkjes die een andere functie hebben dan lezen. Ze zijn op een bepaalde manier gevouwen en in weerhouten boeken of schilderijlijsten gecombineerd met etsen. Dus een boek op een andere manier gepresenteerd dan dat je normaal in de OBA zou zien.
Boekart noemt u het.
Boekart.
Ja, en volgens mij is dat iets wat we terug gaan zien komen, hè, komend uur. De onderwerpen die u... Of voorwerpen die u op een andere manier hergebruikt in uw werk. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Ik vind het erg leuk om van bestaande materialen of producten... om daar een draai aan te geven waardoor je even op het verkeerde been wordt gezet. En vooral als er dan ook nog een stukje humor bij komt kijken, dan is mijn doel bereikt. Als mensen glimlachend naar mijn werk kijken, dan denk ik, het is gelukt.
Mooi. Leuk, gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar laten we beginnen bij, nou ja, toch een tijd geleden. Want het is een programma Levensverhalen, dus we gaan altijd even terug naar hoe het allemaal begon. U komt niet uit Amsterdam?
Nee, ik ben een Zuiderling. Ik woon weliswaar nu in Amsterdam-Noord, maar een echte Noorderling zal ik nooit worden. Ik ben een Limburgse en met een Belgische moeder, dus dat is nog zuidelijker. En daar ben ik opgegroeid en op mijn 21ste naar het grote avontuur in Amsterdam gegaan.
Hoe heeft u Limburg ervaren? Hoe was het om daar op te groeien?
Nou ja, jaren doorgebracht op kostschool bij de nonnen. De religie, het katholicisme was natuurlijk heel erg belangrijk. En ik denk dat je daar ik noem het nu nadelen, de rest van je leven toch wel met je meedraagt. Snel schuldgevoel over iets. Je wordt gestraft voor alles wat je niet goed gedaan hebt. Maar tegelijkertijd is het ook een heel makkelijk geloof. Want je hoeft maar even te biechten of een gulden destijds in de offerpot te gooien. En alles was je weer vergeven.
Tja.
Dus er zitten twee kanten aan. Maar zelfs in Limburg, toen ik van kostschool afkwam, toen zocht ik al wel... de mensen op die niet tot de bourgeoisie behoorden, omdat ik dacht, de spanning moet toch ergens anders liggen als in de burgerlijkheid.
Dus al jong zat dat erin eigenlijk?
Ja, waarschijnlijk wel. Ik ben ook een product van mijn ouders en dat waren tot een bepaalde leeftijd waren dat ook avonturiers. En daar zal ik wel iets van in mijn genen hebben zitten.
Ja, want beschrijf even het gezin waar u nu bent opgegroeid. Uw ouders, u heeft...
Ja, mijn Belgische moeder die fietste op haar 19e van Antwerpen naar Limburg. En dat was in 1939, dus dat vond ik al een heel bijzonder avontuur. Mijn vader kwam uit Enschede en ze hebben elkaar in Limburg ontmoet. En mijn vader was een grote charmeur, dus veel dames liepen achter hem aan, wat niet altijd even gelukkig geëindigd is. Maar en mijn moeder stond er met vier kinderen toch wel een beetje alleen voor. Dus omdat mijn vader veel reisde, toen dacht ze, ik ga de kinderen naar kostschool brengen, dan worden ze daar in ieder geval goed verzorgd.
Ja.
Dat is het in het kort. Ik heb daar over het algemeen goede herinneringen aan. En aan alles zit een voor- en
ja.
nadeel kant.
Weet u nog waar u als kind mee speelde? Wat was u voor kind?
Ja, het grappige is dat doordat we in een gezin opgroeiden mijn moeder probeerde een bepaalde status neer te zetten, dus wij kregen pianoles. En als mijn pianolerares op reis ging, dan vroeg ze altijd aan de meisjes, aan ons, wat zal ik voor je meebrengen? En dan zei ik, breng maar een popje mee uit het land waar u naartoe gaat.
Oh.
En nou ben ik bijna 70 en ik speel nog steeds met poppen in de vorm van dat ik hem nu een andere functie aangeef.
Ja.
Maar het is dus, en als ik verder in mijn leven op reis ging of voor werk, dan zocht ik altijd een traditioneel popje uit het land waar ik was.
Ja.
Dat herinner ik me als een rode draad. En verder dacht ik, als ik later trouwde, moet het of een zigeuner of een prins zijn. Maar niets daartussenin. Want het moet in ieder geval iets bijzonders zijn. Nou, ja. En dat is me tot zekere hoogte ook wel gelukt.
Leuk, daar hebben we het straks verder over. U heeft ook muziek meegebracht. En om te beginnen, muziek van Ravel. Wil je het eerst toelichten?
Ja, ik kwam net van kostschool. Ik was 14. En als dan niemand thuis was, dan draaide ik op ons eerste pick-upje. Een singeltje, de bolero van Ravel. Die begint heel bescheiden en die eindigt heel gepassioneerd. En als niemand mij zag, dan danste ik in het rond. En toen dacht ik, zo wil ik dat mijn leven er ook uit gaat zien.
Mooi, laten we luisteren. We laten niet de volledige Bolero van Ravel horen. Die duurt een minuut of 15. Maar hij staat natuurlijk op YouTube. Dus je kunt zelf, als u de rest wil horen, uiteraard nog opzoeken. Muziek meegenomen door mijn gast van vandaag, Frida Badu. En u vertelde net dat u hier dan als kind op danste. En daar heerlijk vrij bij voelde.
Ja, dat klopt. Daar kon je bij fantaseren en romantiseren. En vooral omdat het wat opzwepende op het laatst krijgt. En het duurt heerlijk lang. Dus,
ja, fantastisch. Ja. Die kostschool waar u het over had, die duurde tot uw 15e ongeveer?
Ja, op je 12e ging je daar naartoe en op je 15e ging je er vanaf. Dus 4 jaar, dat was een mulo bij de zusters Ursuline. Maar omdat ik het op de een of andere manier klaarspeelde om zelfs in mijn uniformpje met blauwe stropdas probeerde ik Brigitte Bardot te imiteren, waardoor ik er afgestuurd werd. En door de nonnen gezegd, nonnen mocht je al sowieso niet zeggen, je had sœurs en mères. Dat ik een zwoele sfeer neerzette, want ik had natuurlijk die pruilip van Brigitte Bardot goed bestudeerd. En daar liep ik mee rond en dat mocht niet. Dus kwam de volgende kostschool.
Want hoe ging dat bestuderen dan? Waren dan de meiden onderling, die hadden ook blaadjes en foto's?
Dat mocht officieel niet, maar je wist er altijd toch wel aan te komen. In die tijd had je van die zwart-wit aanzichtkaarten.
Ah ja.
En die voor mij was Brigitte Bardot en Elvis Presley.
Maar een zwoele sfeer, er zaten alleen maar meiden op die school.
Ja, maar ja, weet je, je moest toch wat? Het ging zelfs zover, je had een vast vriendinnetje, maar daarnaast had je ook iemand waar het mee aan was. Maar je zit in je puberteit en je moet toch ergens je romantische gevoelens kwijt. Dus dan ging je maar, het stelde allemaal niets voor, dat was een kusje op de wang. En het werd aangemaakt en uitgemaakt en gehuild en allemaal rituelen die je in het normale leven ook zou doen en die je dan op kost. Want het enige jongetje die er was, het was Messina. En die was, dat was zo'n pukkelig klein jongetje van 13. Daar had je nou niet zoveel aan. En het biechten wat je verplicht iedere week moest doen bij de rector in de biechtstoel. Nou, dan moest je ook maar dingen verzinnen wat je gedaan had, want je kon daar eigenlijk niks doen wat niet mocht. Maar goed, in iedere situatie probeer je er het beste van te maken. En ze lazen je brieven, ze lazen je dagboeken, de nonnen. En dan werd je ter verantwoording geroepen. Maar wat ik me nog sterk herinner als een heel belangrijk punt in mijn leven, dat ik op mijn 13e dacht, ze kunnen me alles afnemen, maar het belangrijkste niet. En dat ben ik zelf. En dat neem ik overal mee naartoe. En daar haalde ik heel veel kracht uit. En tot op heden.
En Lutie zegt, u liet zichzelf gewoon niet klein maken. Zeg maar.
Nee, want als je het geluk hebt dat je ergens toch nog kracht vandaan kunt halen, dan blijkt in de loop van je leven dat je daar alleen maar baat bij hebt gehad als je niet in een al te beschermende omgeving bent opgegroeid. Want dan kun je je weerbaar stellen daarna.
Tja. En wat gebeurde nadat u van die kostschool was afgestuurd?
Toen kwam mijn vader me halen en die heeft me naar een andere kostschool met ook weer Ursuline en ook weer nonnen natuurlijk gebracht. En daar heb ik dan het laatste half jaar voor mijn eindexamen doorgebracht en was blij dat het daarna afgelopen was.
Ja, en toen?
En toen, ja, toen zei mijn moeder, jullie zijn niet echt universitaire meisjes, dus zoek maar een meisjesberoep waar je altijd je eigen geld mee kunt verdienen. En dat heb ik gedaan. En ik werd apotheeksassistent en mijn zusje werd kleuterleidster en mijn andere zusje verpleegster. En mijn broer ging naar de kweekschool. Nou ja, dus een heel traditioneel te behappen opleiding waar je niet al te slim voor hoefde te zijn. Mm-hmm. En waar je altijd werk in kon vinden. Nou, dat is ook gebleken, want toen ik ik mocht niet voor mijn 21ste de deur uit naar Amsterdam. En toen ik op mijn 21ste naar Amsterdam ging, toen stonden de apothekers in de rij om mij een baan geven met een gratis appartement erbij, want er was een groot tekort. Dus ik viel hier met mijn neus in de boter.
Ja. Zometeen meer over Amsterdam. Want we laten we nog even gaan naar muziek die past bij de tijd dat u 15 was.
Ja.
Jacques Brel.
Ja. Ja, nog steeds. Ik heb een prachtig geschilderd portret van hem in mijn huis hangen. En ja, voor mij blijft dat een van de meest gepassioneerde zangers ooit. En ik draaide zijn muziek toen al en nog steeds. En ja, toen ontdekte ik één of zelfs twee nummers van hem, waarin Frida La Blonde voorkwam. En dat was de kleur van mijn haar destijds. En dan fantaseerde ik dat hij over mij zong.
Oh.
Dus van alles kun je je eigen verhaal maken.
Ja, we gaan luisteren daarnaar.
D'abord, y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses dix doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit, et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits, avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin, dans l'église qui roupille, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie, qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas. On ne pense pas. On prie, et puis il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires, avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec ce petit toto, qu'aimerait bien avoir l'air, mais qui n'a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur. On ne vit pas. On triche. Et puis, il y a les autres, la mère, qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi. Et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre, et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père, qui est mort d'une glissade, et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide. Et ça fait des grands... Et ça fait des grands... Et puis elle a toute vieille, qui en finit pas de vibrer, et qu'on attend qu'elle crève, vu que c'est elle qui a l'oseille, et qu'on n'écoute même pas ce que ces pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. On ne cause pas. On compte. Et puis, y a Farida qui est belle comme un soleil et qui m'aime pareil que moi j'aime Farida. Même qu'on se dit souvent qu'on aurait une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de mur, et qu'on vivra dedans et qu'il fera bon y être, et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être. Parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon à égorger les chats. J'ai jamais tué de chat, ou alors il y a longtemps, bien j'ai oublié. Oui, ils sentaient pas bon. Enfin, ils veulent pas, enfin, ils veulent pas. Parfois, quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra. Alors pour un instant seulement, monsieur,
Alors pour un instant, alors, moi je la crois. Pour un instant seulement, monsieur, parce que chez ces gens-là, monsieur, on ne s'en va pas, monsieur. On ne s'en va pas. On ne s'en va pas. Mais il est tard, monsieur. Il faut que je rentre chez moi.
Ja, naar deze muziek luisterde mijn gast Frida Badu toen ze jaren 15 was.